De Spion Old Europe en Old Delta Limonska Veldhoven met het laatste satellietnieuws. Om te beginnen, Amsterdam berichtjes. Ze zijn bij Amsterdam volop bezig met de voorbereidingen voor de Dayton Hamvention, de grootste amateurbijeenkomst in de VS van het jaar. En Amsterdam gaat daar natuurlijk flink uitpakken. En daarom moet er het een en ander georganiseerd en ook uiteindelijk bemand worden. Dus ze zoeken een aantal vrijwilligers die daarbij willen gaan helpen. Maar goed, dat is natuurlijk een beetje buiten ons bereik. Verder, de FCC in Amerika, die is begonnen om eens wat duidelijkheid te gaan creëren rond de machtigingen die ze moeten verlenen aan al die CubeSats en andere kleine satellieten die allemaal massaal geproduceerd en gelanceerd worden de laatste tijd. Het blijkt dat de betrokken instanties en universiteiten en zo nou niet bepaald een goed beeld hebben van hoe dat nou werkt met licenties voor satellieten en zenders in het algemeen. En ja, daar moeten ze toch eens even wat beter op gaan letten, vindt de FCC. Dus ze hebben daar nou een publicatie voor gemaakt om duidelijk te maken wat de regels en de eisen zijn. Als je een zender in een kleine satelliet wil stoppen en hem op een bepaalde frequentie wil laten werken. Dat helpt wel even. Want er zijn dus verschillende mogelijkheden, maar de meeste van die satellieten die willen ze graag op amateurfrequenties laten werken. Want dat is wel zo makkelijk, hè? Dan heb je veel minder problemen met het organiseren van frequenties en het krijgen van de licentie. Maar dat moet nou ook weer even niet uit de hand gaan lopen. Ze willen dat ook beter organiseren en de eisen even goed vaststellen. En daar hebben ze een publicatie voor gemaakt. En daarin zie je onder andere dat als er dus amateurfrequenties gebruikt moeten gaan worden door zo'n satelliet, dat er wel degelijk ook iets van amateurs bij betrokken moeten zijn. De machtiging voor die satelliet moet bijvoorbeeld worden aangevraagd door een zendamateur. Met alles wat daar zo bij hoort. En die amateur is dan ook verantwoordelijk voor die machtiging en alles wat daarmee gebeurt. En die heeft dan ook de plicht om bijvoorbeeld die satelliet uit te schakelen als die problemen veroorzaakt, bijvoorbeeld. Nou, dat soort zaken die worden nou wat strakker geregeld. Tenminste in de VS. En ja, hopelijk helpt dat een beetje. Goed, en Japanse amateur die gaat actief worden vanaf een eiland. Maar goed, dat is heel erg ver bij ons uit de buurt, vrees ik. Hoewel ook op HF wordt hij actief, maar vooral dus ook op amateursatellieten en zo. Maar ja, dat zullen wij niet merken hier. Dan is er in juni, 3 tot 5 juni, de 5e Europese CubeSat Symposium in Brussel. En daar hadden we al eerder over gehad, een hoop onderwerpen die eraan aan bod kunnen komen. Maar daar moeten mensen zich dus nu wel voor gaan aanmelden als ze daar bij betrokken willen zijn. En ook vooral als ze daar verhalen willen gaan vertellen. Maar goed, dat is voor ons misschien niet zo interessant. Verder, We Wish CubeSat hadden we het vorige week al over. Die stond zondagavond toen op het punt om te gaan verbranden in de atmosfeer. Nou, dat is dus inderdaad gebeurd op maandagochtend, de 11e maart. Voor zover nu duidelijk is uit de metingen en berekeningen, moet dat zijn gebeurd 1 minuut voor 4. 'S morgens op de 11e maart. En dat was dan in de buurt van 48 graden noord, 119 graden oost. Dus ergens boven Azië. En ja, tot bijna de laatste omloop zijn nog signalen ontvangen. In Japan bijvoorbeeld, waar natuurlijk het grondstation zit. Dus die hebben toch nog redelijk lang de satelliet kunnen blijven ontvangen. Maar de laatste omloop ging het toch mis, toen was er niks meer te horen. En ja, toen was hij natuurlijk al zover aan het opwarmen geweest dat de elektronica er waarschijnlijk niet meer tegen kon. Goed, dus die satelliet is weg. De volgende satelliet van die groep van 4, die dus vorig jaar uitgezet zijn uit het Space Station. De volgende die dan ook weer gaat verbranden in de atmosfeer uit die groep is TechEdSat, object 38854. En ja, voorlopig lijkt het erop dat een beetje zo eind april gaat gebeuren. Eind april of ergens in mei misschien. Een beetje afhankelijk van de zonneactiviteit uiteraard. Maar goed, dat houden we in de gaten. Ik ga er nog wel aan rekenen binnenkort om het wat nauwkeuriger te bepalen wat er te verwachten is. Dan in op verschillende plaatsen wordt gewerkt aan nieuwe lanceersystemen, commercieel. En ook vooral wordt er veel aandacht besteed aan het lanceren van kleinere satellieten. Want dat is toch een enorme business geworden met de komst van de CubeSats, die enorm populair aan het worden zijn intussen. Nou, in Zwitserland is er nou een nieuw bedrijf opgestart. Swiss Space System S3 heet dat dan. En die gaat ook zoiets organiseren. In samenwerking met de industrie en de overheden enzovoorts in Europa. En die gaan een nieuw systeem bedenken om satellieten te lanceren. Met behulp van een kleine soort space shuttle. Eigenlijk afgeleid van de Europese shuttle Hermes. Die eerder eens een keer ontwikkeld is, maar wat verder nooit iets is geworden. Die ontwikkeling is stopgezet. Maar nu denken de Zwitsers toch een hoop van de ontwikkeling van die Hermes te kunnen gebruiken. Om een nieuwe kleine shuttle te bouwen. Een kleinere versie waarschijnlijk ook. Die is niet bemand, hè, dus gewoon onbemande shuttle. Die wordt dan op de rug van een Airbus A300 meegenomen naar een hoogte van een kilometer of 10. En dan wordt hij daar losgekoppeld en dan gaat die shuttle met zijn eigen motoren doorklimmen naar minstens 80 kilometer hoog. Daar gooit hij dan zijn payload buiten en dat is dan een rakettrap met daaraan één of meerdere satellieten. Die rakettrap die wordt dan weer ontstoken en die gaat dan van die 80 kilometer hoogte naar de gewenste baan op honderden kilometers hoogte. Afhankelijk van waar dat die moet zijn natuurlijk. Nou, en daar worden dan de satellieten uitgezet. Die rakettrap die valt dan verder gewoon weer terug, zoals gebruikelijk. De shuttle die dus tot die 80 kilometer hoogte was gegaan, die komt weer gewoon naar beneden toe. En net als bij de klassieke space shuttle, zeg maar, gaat die een glijvlucht naar beneden maken en landt dan gewoon op een baan, op een vliegveld ergens. En dan kan die dus weer opnieuw gebruikt worden voor de volgende lancering. Dus het grootste gedeelte van het gebeuren is herbruikbaar, hè? Natuurlijk die Airbus, maar ook die shuttle kan dus heel snel weer opnieuw ingezet worden voor een volgende lancering. Het enige is dus dan wat echt in de ruimte komt is die hoogste rakettrap, maar dat is altijd al gebruikelijk natuurlijk, samen met de satellieten die gelanceerd moeten worden. Dus dit is een nieuwe methode die nou bedacht is en dat zou in 2017 zo'n beetje operationeel moeten kunnen zijn. Ze gaan eerst natuurlijk wat experimenten doen met testvluchten en zo. Er moet ook een basis voor opgezet worden ergens. Misschien een vliegveld verbouwd of zo, ergens in Europa. Dat gaat in 2015 afgerond worden. In 2016 moet die shuttle dan afgebouwd worden. En de eerste vlucht met die shuttle en met lancering van satellieten zou dan in 2017 moeten kunnen gebeuren. Ze hebben een fraaie website gemaakt met mooie filmpjes om te laten zien hoe dat er allemaal moet komen uit te zien. Ja, er zijn nog meer ontwikkelingen met allerlei lanceersystemen, ook met zelfs ook zelf raketten bedenken om lanceringen te doen. In Amerika wordt er ook aan gewerkt, maar ja, kan van alles gaan komen. Goed, in Ecuador zijn twee CubeSats gebouwd inmiddels. Die zijn allebei eens een beetje klaar voor lancering. NEE-01 en NEE-02. De 01 die heet Pegasus en de 02 die heet Chrysaor, nou een moeilijke naam. Vanuit Ecuador, samenwerking met de Ecuador ruimtevaartorganisatie EXA. En die satellieten zijn inmiddels naar Delft gebracht hier in Nederland. Naar ISIS-club die daar die satellieten hebben getest en verder voorbereid op de lancering. Nou, dat werd natuurlijk weer een gedoe. Waar laten we ze lanceren, door wie en wanneer? De bedoeling was in ieder geval eentje met de Russen te laten lanceren. Dat had al in november moeten gebeuren, maar ja, vanwege de problemen met allerlei politieke rond de Dnieper lanceringen in Rusland is dat allemaal uitgesteld. Het lijkt erop dat de NEE-01 dus pas in juli gelanceerd gaat worden, maar ook dat is nog helemaal niet zeker. En om nou een beetje meer mogelijkheden te hebben, hebben ze er intussen voor gezorgd dat die CubeSats niet alleen met een Russische raket, maar ook met een Chinese raket gelanceerd kunnen worden, met de Lange Mars 2D in China. En daardoor kunnen beide satellieten dus, als het moet, snel van de ene naar de andere lanceermogelijkheid worden overgezet. Nou, en de E-02 hebben ze inmiddels al geregeld dat die in China gelanceerd gaat worden. Dat staat eigenlijk al vast, maar met die andere is het even afwachten wat er gaat gebeuren. Het zijn beide kleine CubeSats, hè, dus enkelvoudige. En die gaan onder andere een HD-televisiezender aan boord krijgen. En ook een Morsecodebaken met SSTV en nog zowat van die dingen. Maar ze gaan werken in de 910 MHz band, dus niet in een amateurband in dit geval. Misschien toch wel ook te ontvangen natuurlijk. En dan kun je dus rechtstreeks live video gaan zitten ontvangen uit de CubeSats als het mee zit. Afwachten wanneer de lancering is. Die lancering in China zou in mei kunnen plaatsvinden. Goed, verder in Argentinië hebben ze, als het goed is, gisteren een ballon opgelaten. Naar een grote hoogte, op 30 kilometer als het goed is. Met daaraan een uitgebreid pakket met allerlei amateurapparatuur. Relaisstation van 70 naar 2 enzovoort. SSTV, APRS, CW-baken, telemetrie en zo. Echt een amateursatelliet gesimuleerd, maar dan aan een ballon. Om gewoon eens te testen of dat allemaal werkt. Dat is vooruitlopend op een satellietproject wat ze aan het bedenken zijn. En dat gaat later dan komen. De LUSEX, dus LUSEX, dus de LU satelliet experiment vanuit Argentinië, die intussen ontwikkeld wordt en over een tijdje dus ook gelanceerd moet gaan worden. Nou, dan verder weer nog veel meer CubeSats die eraan komen. De SOMP CubeSat, die wordt intussen afgebouwd, die is al een heel eind. Die is van de Technische Universiteit van Dresden in Duitsland. Er zijn een heleboel zendamateurs bij betrokken die daar die satelliet mee helpen bouwen en voorbereidingen voor de lancering. Ook het grondstation wordt door amateurs helemaal opgezet. Die moet ook op 70 centimeter gaan werken onder andere. Even kijken, 435, 485 moet die gaan komen met 1200 baud AFSK en BPSK en ook een CW-baken daar. De call wordt dan DB0 TUD, Technische Universiteit Dresden. We kennen in Nederland ook een TUD, maar daar gaat het over Delft, maar dat is iets anders. Ja, die moet dus met een Soyuz-raket worden gelanceerd vanaf Baikonur op 20 april, als het allemaal mee zit. En de bedoeling van die satelliet is wetenschappelijk werk, zeg maar. Het is het meten van atomaire zuurstof op die grote hoogte waar die terechtkomt. Als het goed is, ergens tussen 400 en 600 kilometer hoogte. En verder gaat hij wat nieuwe type dunne zonnecellen testen. Weer een CubeSat van die groep. Verder, op diezelfde lancering zitten nog andere satellieten, andere CubeSats, zoals OSSI-1, CubeSat die in Zuid-Korea is gebouwd door een amateur. Die gaat dus ook op 2 meter 70 centimeter band werken. Somp dus op 70 centimeter. En dan ook zitten er 2 BSAT CubeSats in. BSAT 2 en 3 van de Technische Universiteit van Berlijn. Die gaan hele nauwkeurige standregeling testen en hoge snelheid datatransmissie. En die gaan dan ook downlinks krijgen op 70 centimeter. Nou, dan zit er nog een paar andere satellieten bij, niet amateur satellieten. Bion M1, AIST en DOF 2. Maar die komen dus op hele andere frequenties te zitten. Ja, dus weer een groep satellieten die gelanceerd gaan worden. Dan Taikyosat 3 uit Japan van een universiteit daar. Die gaat microben kweken in de satelliet en laten groeien. En dan gaan ze daar in gewichtloosheid natuurlijk in de ruimte kijken hoe dat dan gaat, hoe dat zich ontwikkelt. Maken ze foto's van en die sturen ze naar beneden. Dat wordt ook weer een satelliet die op 70 centimeter komt te zitten met 1200 baud AFSK downlink. En die zou in juni volgend jaar gelanceerd moeten worden. Ook weer samen met andere satellieten. Er gaat weer een hele groep van CubeSats, Stars 2, die ook op 70 centimeter komt. Shindai Sat, ook een Japanse universiteitssatelliet, ook op 70 centimeter. Taikyo Sat, die komt onder andere, die komt vooral op 2 meter trouwens te zitten. En verder nog KSAT 2 op S-band en KU-band downlink. Obusat van Osaka, die komt op 70 centimeter. En Invader, oftewel Artsat, die komt ook op 70 centimeter. Nou ja. Oh, dan zit er nog eentje, ITF 1, ook op 70 centimeter, een hele groep. CubeSats die dan weer vanuit Japan gelanceerd worden met een Japanse raket H2. Ja, wordt dus flink druk. En er komen er nog meer. Er is er nog weer een andere groep gepland. Later, als ik het goed heb, even kijken, ja. Sprout, die komt op 70 centimeter met een uplink op 2. Met DigiPeter, SSTV, Packet, DigiTalker en zo. Dus die kunnen we waarschijnlijk ook als amateurs gebruiken. Dan Rising 2, uplink op 70, downlink op S-band. En Uniform 1 en Socrates, maar die zijn weer op andere frequenties kennelijk. Die zouden al dit jaar gelanceerd moeten kunnen worden. Dat moet nog nader bekeken worden. Dan is er een amateur in Amerika die heeft een nieuwe satellite tracker gemaakt, open source, voor gebaseerd op Google Earth. Dus daarmee gecombineerd. Even tussendoor verder weer naar CubeSats. Een nieuwe CubeSat uit Estland. De eerste daar. Die is een heel eind klaar, die moet op 19 april gelanceerd worden met een Vega-raket van de ESA vanaf Kourou, Frans-Guyana. En dat is dan EstCube 1 uit Estland van de Universiteit van Tartu. En die moet een interessant experiment gaan doen met elektrische voortstuwing. Met een elektrisch zonnezeil eigenlijk, maar dat is een lange draad van 10 meter. Die ze elektrisch opladen en die gaat dan door interactie met de elektrisch geladen zonnewind een kracht opwekken waardoor die satelliet dan voortgestuwd wordt. Dat is weer een heel ander principe dan wat andere zuilsystemen met satellieten tot nu toe doen. Hè. Dit is echt een helemaal elektrisch systeem. Dat is weer eens wat anders. De satelliet komt ook weer op 70 centimeter met baken en downlink telemetrie en zo. Dus dat belooft ook weer iets. Ja, kijken. Ja, dan even de amateursatellieten nalopen. Oscar 7, blijft prima functioneren. Ik schakel nog steeds mooi tussen mode A en B elke dag. Oscar 11 deze week uitgeschakeld, die komt volgende week wel weer terug. RS15 nog steeds met zijn signalen op 10 meter. Dan Oscar 29, 50 en 52 volledig operationeel en helemaal bruikbaar. Oscar 27 nog steeds niet terug. Oscar 68 en 64 telemetrie. Oscar 64, oftewel Delphi C3, die heeft overigens wel wat probleempjes kennelijk met zijn telemetrie, want de wetenschappelijke data die doet het de laatste tijd niet, of niet altijd. De andere telemetrie nog wel, maar status dingen. Maar er is iets niet helemaal goed kennelijk intussen. Space Station, af en toe een ARIS-verbinding, de rest van de tijd Packet, hoewel sinds 14 maart Packet uitgeschakeld is. Dat zal wel te maken hebben met de activiteiten met het vertrek van de bemanning, die vrijdagochtend had moeten terugkeren, maar vanwege slecht weer in Kazachstan is dat één dag uitgesteld. Zaterdagochtend is dus de Soyuz met 3 van de 6 bemanningsleden naar beneden gekomen en veilig geland in Kazachstan bij Arkalik, maar ook nog extra de tweede dag nog steeds met slecht weer, maar voldoende om in ieder geval met de helikopters er naartoe te kunnen. ARIS verbindingen met het Space Station, eentje gepland met Australië op de 20e, maar dat gaat via een telebridge in Italië, IK1 SLD. Die moeten we dus hier mee kunnen luisteren op woensdag de 20e om 8:15 s'morgens. Moet je er wel vroeg bij zijn, maar dan kun je meeluisteren. Later op de 20e is er nog een verbinding met Texas in Amerika dus, maar met een telebridge weer via Australië, dus dat is weer buiten ons bereik. En op de 21e een verbinding met Huntsville, Alabama, rechtstreeks ook buiten ons bereik. Verder in het Space Station dus nu nog 3 mannen over, die gaan gewoon nog even verder met het werk totdat de volgende bemanning weer naar boven gaat komen. Die lancering van de volgende bemanning is op de 28e maart gepland, 's avonds. En dat wordt dan voor het eerst dat de verkorte procedure wordt toegepast. Een vlucht van slechts 6 uur, 4 omlopen naar het Space Station. Op de 21e wordt het Space Station nog even naar een hogere baan gemanoeuvreerd met de motoren van Progress M17M die er nog aan vastzit. En later wordt die Progress dan afgekoppeld, maar dat duurt nog even. Verder geen andere bijzonderheden op dit moment. En dan is het dus wachten op de lente, die begint op 20 maart om 11:40 middags onze tijd. Dit nog even zo als extraatje. Goed, dit was het. Hey, Hanno, hallo.